Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast vooral over Israël. Buitenlandredacteur Jan van Bentum is aangeschoven. Goed dat je er bent, Jan.
Dankjewel.
Ja, wat gebeurt er allemaal op dit moment? We hebben het natuurlijk al vaak over Israël gehad de afgelopen weken, maanden. Omdat het onrustig is.
Ja.
Nieuwe ontwikkelingen?
Ja, behoorlijk. Kijk, eind maart heeft premier Netanyahu, zeg maar, het hele gesprek over die voorgenomen juridische hervorming, of het eigenlijk een enorme inperking zou zijn van de macht van bijvoorbeeld het Hoge Rechtshof, maar ook meer bevoegdheid of meer macht zou moeten geven aan de zittende coalitie over de benoeming van nieuwe rechters. Nou, dat is allemaal bevroren, want er waren enorme protesten.
Ja,
honderdduizenden mensen de straat op. Nou,
en dat gaat er even voor de duidelijkheid over dat de juridische hervormingen, dat eigenlijk de coalitie als laatste wat te zeggen heeft, in plaats van dat de rechtsbank als laatste
dus
wat te zeggen
zou
heeft.
De rechter zou dus niet meer kunnen zeggen dat bijvoorbeeld de benoeming van bepaalde ministers eigenlijk niet kan, omdat zij bijvoorbeeld een strafblad hebben. Dat is ook gebeurd in het geval van een van de ministers. Het zou betekenen dat het Hoge Rechtshof de samenstelling daarvan, die wordt bepaald door een commissie. Maar dan zou dus de coalitie de meerderheid in die commissie hebben, waardoor ze dus een beslissende stem hebben over wie wel of geen leider bijvoorbeeld van het Hoge Rechtshof wordt. Dat speelt over 2 maanden. Dan gaat de zittende voorzitter van het Hoge Rechtshof, Esther Gajut, die treedt dan in principe volgens regulier af. En dan zou dus een opvolger moeten worden gekozen. Het gaat ook over andere rechters. Er is nu een soort backlog, noemen ze dat dan. Een achterstand van de benoeming van zo'n 80 hogere juridische posities. Kortom, dit loopt dus een tijd. Het betekent een blokkade. Er waren onder leiding van de president Herzog, Isaac Herzog, gesprekken gaande tussen de oppositie, die zegt blijf met je vlerken van ons juridische systeem af. En als... Oké, er zijn enige hervormingen mogelijk. Bijvoorbeeld de reden waarom iemand geen minister mag worden. Maar de centrale onafhankelijkheid van de rechtspraak, die moet worden blijven gewaarborgd. Nou, die gesprekken zijn vorige week geklapt. Dat ging ook over het stemmen over weer nieuwe afgevaardigden naar die commissie, die nieuwe rechters moet gaan benoemen. Daar was eigenlijk een soort onderhandse afspraak over. Dat beide kandidaten, eentje van de oppositie en eentje van de regering, niet zouden worden gekozen, zodat dat even een maand geparkeerd zou worden. Maar toen werd de kandidaat van de oppositie plotseling wel gekozen. Want wat bleek, dat leden van de partij van Netanyahu, Likud, voor die kandidaat hadden gekozen.
Dus het is hommeles.
Dus is het ook hommeles in de regeringspartij. Zondag op de kabinetszitting kwam er een enorme klap overheen van Netanyahu. Die zegt, 1, ik ga beginnen met gedeeltelijk invoeren van die wetgeving. Daar ga ik toch mee door. Dus ook zijn minister van Justitie, Levin met name. Dat gaat dan wel om de minst omstreden elementen. Maar goed, dan nog. Daar is ook fel op gereageerd. Er was bijvoorbeeld een hele grote sessie, een veiligheidsbijeenkomst, waar ook oud chefstaf van het Israëlische leger Dan Galoets was. Dan Galoets die zegt van, ja, als dit doorgaat, dan weet ik dat mijn kinderen niet meer in Israël zullen leven. Die willen niet meer in een, wat hij ziet als een niet-democratische staat, wonen. Dus hij zegt, het is volledig terecht dat er weer grote betogingen komen die de wegen weer gaan blokkeren. Dan moet je nagaan, dat is dus iemand die het voormalige chefstaf van het leger was. Dat gaat vrij ver. Maar eigenlijk zeggen heel veel militairen dit. Wij willen een democratische Joodse staat houden. Niet een ondemocratische staat. Daar willen we niet voor vechten.
Maar dat wisten we natuurlijk al.
Dat wisten we al, maar toch gaat Netanyahu er wel weer mee verder. Ook denk ik om zijn coalitie in de benen te houden. Ben Kvir, de bekende, laten we hem nog gewoon zeggen, extremistische minister van Joodse kracht.
Ultranationalistisch,
ja. Ultranationalistisch, heeft vaker het vuur lopen aanstoken door bijvoorbeeld over de Tempelberg te gaan met allerlei uitspraken daar te doen, terwijl Netanyahu in het gesprek was met de Jordaanse regering in Amman. Om zijn eigen premier maar even te ondermijnen. Nu gaat het om Bezalel Smotrich. Bezalel Smotrich heeft zondag de volle autoriteit gekregen voor het beheer van de nederzettingen op de westelijke Jordaanhoeve / Judea en Samaria. Dat was voorheen niet zo. Sinds 1996 was er een soort regel dat uitbreiding van de nederzettingen op de Westbank, zeg maar, en ook in Oost-Jeruzalem, dat moest gaan via de goedkeuring van het kabinet, van de premier, van de minister van Defensie, enzovoorts, enzovoorts. Dus je had minstens 5 stappen. Dat wordt nu teruggebracht naar maximaal 2 stappen en in principe nog maar 1. Namelijk de goedkeuring van de minister die verantwoordelijk is voor deze gebieden. En dat is nu dus een soort onderminister of zijn minister van Defensie, Bezalel Smotrich, die ook minister van Financiën is, maar die dus die andere speciale functie heeft sinds deze regering. Die bestond nog niet, die functie. En die nu dan ook in zijn eentje straks mag besluiten, komen er woningen bij, of ja of nee? Nou, dat besluit ligt er al.
Ja.
Er komen 4650 woningen bij de komende maanden.
Maar van wie heeft hij die autoriteit gekregen dan?
Ja, van de coalitie, waarin dus meerderheid zit van Likud, maar ook deze partijen van Ben-Gvir en Bezalel Smotrich. Bezalel Smotrich is de leider van de religieuze nationalistische partij. Die combineren religie aan een zeer vergaande vorm van nationalisme. En Ben Smotrich, Bezalel Smotrich, heeft ook echt gezegd van, ja, die hele westelijke Jordaanoever, dat moeten we bij Israël voegen, helemaal. Dus geen geklets meer over A- en B-gebieden waar de Palestijnse autoriteit zeggenschap heeft, of gedeeltelijk zeggenschap. We beginnen met de C-gebieden waar die onder Israëlisch bestuur vallen nog. Die vallen nu dus echt helemaal onder hem. En dan gaan we de nederzettingen uitbreiden.
En hoe is daarop gereageerd?
Nou, heel fel linkse partijen zeggen van, ja, dit is het einde, zeg maar, alles wat je kunt bedenken aan vredesgesprekken. De Verenigde Staten die zijn woest. Ook ongeveer op het moment dat dit werd besloten in het kabinet afgelopen zondag in Israël, was daar de onderminister van Buitenlandse Zaken voor het Midden-Oosten van Amerika net aangekomen. Zaterdagavond, als ik het goed heb. Barbara Leaf heet ze. Die zouden gesprekken voeren met Israël, met de Palestijnen, met Jordanië. En onder andere over wat er was afgesproken bij eerdere bijeenkomsten in Sharm el-Sheikh. Onder andere waar Arabische landen waren, waar de VS was, waar ook de Palestijnen waren, waar veiligheidsoverleg is geweest, waar Israël had beloofd, wij gaan 4 maanden lang geen huizen meer bouwen, we gaan 6 maanden lang niks doen met andere nederzettingen. Ja, en nu op de dag af zo'n beetje 4 maanden na die afspraak zegt Israël, oké, 4 maanden zijn voorbij, we gaan bouwen.
Maar dit is met Israël toch, jij zegt in Amerika zijn ze boos, die Barbara Leaf is daar naartoe gekomen, die had natuurlijk ook totaal niet aanzien komen.
Nee, die kan de koffer eigenlijk wel weer pakken en maken dat ze wegkomen. Want er zou bijvoorbeeld een overleg komen tussen de Palestijnen en Israël, een economische, gezamenlijke economische bijeenkomst, dus een belangrijk gegeven, ook voor de Palestijnen. Die was er sinds 2009 niet meer geweest. De Amerikanen hebben hun uiterste best gedaan om dat weer in de benen te krijgen. Dat was gelukt. Dat zou worden gevolgd door een volgende Israëlisch-Arabische top in Marokko in juli. Nou, 1. De Palestijnen hebben gezegd, vergeet die hele gezamenlijke economische bijeenkomst, maar daar gaan we echt niet meer naartoe. Nou, wegwerk. En ook die bijeenkomst in Marokko is nu al uitgesteld door de Verenigde Staten hebben dat al bekendgemaakt. Van ja, dat is niet echt opportun om dat op dit moment meer te doen.
Maar wanneer laat de Verenigde Staten Israël een keer vallen? Dat ze zeggen, met zo'n regering valt gewoon niet samen te werken.
Nou ja, er wordt in Amerika wel eens geschreven dat Biden waarschijnlijk wel eens de laatste pro-Israëlische democratische president kan zijn. Dat wil zeggen president van de Democratische Partij. Omdat de mood, het gevoel over Israël, met name de Democratische Partij, heel snel aan het veranderen is. Maar ook onder jonge Joden in Amerika. Waarom waren ze ook heel veel pro-Israël? A, uit overtuiging. De Joden hebben een veilig land nodig om te kunnen wonen. Amerika heeft zich daar erg voor ingezet vanaf het begin. Steunt ook de afgelopen decennia Israël financieel, militair, wetenschappelijk, noem het maar op, politiek, bemoeien zich met allerlei onderhandelingen. Stellen zich garant voor de veiligheid van Israël. Denk ook aan een atoomwapen van Iran. Amerika zegt er ook van, dat is onacceptabel. We willen best praten over een nucleair akkoord met Iran, maar een Iraans atoomwapen is onacceptabel, want bedreigt het bestaan van de staat Israël. Nou, in die setting Waar dus steun voor Israël politiek heel belangrijk was om de verkiezingen te winnen. 6 miljoen Joden wonen er ongeveer in de Verenigde Staten. Daar zie je dus dat binnen die grote Joodse gemeenschap er steeds meer afstand met het huidige Israël komt. En dat dus ook politieke gevolgen heeft voor de houding van bijvoorbeeld de Democratische Partij ten opzichte van Israël. Dus ja, jouw vraag van wanneer laat de Verenigde Staten Israël vallen, dat willen ze niet. Maar ze zullen wel een andere houding innemen, met name als je het hebt over de Democraten, omdat daar een verschuiving gaande is. Betekent ook dat de Republikeinen staan nog vierkant en blok achter Israël. Hoewel ook daar wel kritiek klinkt. Maar goed, de meerderheid staat er nog behoorlijk achter. Maar dat er dus een afstand komt tussen de Joodse gemeenschap, delen van de Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten, en de Republikeinen. Ja, ook daar zal dus een discussie over op gang komen. Van wat doen we daarmee?
Netanyahu maakt het Amerika en de Verenigde Staten
nee, helemaal niet
natuurlijk
makkelijk.
Ook niet makkelijk, hè?
Nee, bepaald niet.
Elke dag komen ze weer een beetje verder van Israël af te staan.
De afgelopen tijd leek het dus goed te gaan. He, je had het uitstel, je had het bevriezen van de juridische vormingen in maart. Je had het overleg, dat veiligheidsoverleg, dat ging heel positief. Palestijnen waren er ook erg positief over. Tuurlijk heb je Abbas wel die zegt van ja, Israël, dat bezet gebieden en weet ik wat. Dat doet u ook voor de achterban. Maar in wezen was er weer een hele sterke toenadering, met name op het terrein van veiligheidssamenwerking. Heel belangrijk, want op het moment dat we spreken zijn de gevechten nog gaande in Jenin met terroristische organisaties. Daar is hevig gevochten tussen Israëlische militairen en militanten daar, waarbij ook met een drone een Israëlisch panzervoertuig is beschoten. Dus er kwamen gevechtshelikopters op af en noem maar op. Dus dat heeft ook alles te maken met hoe sterk zijn de veiligheidsinstanties van de Palestijnse autoriteit nog. Die krijgen minder steun van de VS, die krijgen minder steun van Europa. Er zijn Israëlische politici en met name ook Israëlische militairen die zeggen het Westen, Europa, zou de Palestijnse autoriteit meer moeten steunen op dit gebied. Het is een echt, hoe tegengesteld je het wilt krijgen, ga naar dit conflict en echt, aan alle kanten zit er een andere haak aan die weer andere gevolgen meetrekt. En wat Netanyahu en zijn regering op dit moment doen is met een enorme zeis allerlei akkoorden bij wijze van spreken onderuit schoffelen, onderuit harken. En ja, dan blijft er heel veel aan die hark hangen. Andere gevolgen die er zijn, samenwerkingsverbanden die wellicht stil komen te liggen voorlopig weer. Amerika was met een heel intensief project bezig om de Saoedi's ertoe te bewegen ook de betrekkingen met Israël te normaliseren. Saoedi-Arabië stelt daar tegenover heel vergaande eisen aan de VS, bijvoorbeeld het delen van nucleaire technologie, civiele technologie, terwijl eigen nucleaire energie hebben. Amerika denkt erover na. Ja, en dat heeft nu toch wel een hele andere kanttekening in één keer weer.
Maakt Netanyahu Israël kapot?
Er zijn velen, zeker onder de demonstranten die dat zeggen, er zijn velen zelfs binnen zijn eigen partij, of velen niet, er zijn binnen zijn eigen partij mensen die dat gaan zeggen. Bijvoorbeeld het Likud-lid Tali Gottlieb, dat zou dan die kandidaat zijn van de coalitie voor dat comité wat dan rechters moet gaan kiezen. Netanyahu zei van ja, zij heeft de boel verstierd, want ze had zich als kandidaat moeten terugtrekken en dat soort dingen. En zij zegt van ja, ik weet niet wat je van plan bent hoor, maar je kunt niet echt iedereen meer voor de gek houden. Zo is het echt niet gegaan. Dus dat klinkt uit zijn eigen partij. Daar zit achter de gedachte van deze premier moet zich zo nu en dan ook voor de rechter verantwoorden wegens corruptiezaken. Nou, één zaak is gestaakt en andere lopen nog. Een van zijn belangrijke drijfveren, zo zeggen ook veel commentatoren in Israël zelf, is uit handen van de rechter blijven door immuniteit te houden als premier. En in die periode wetgeving door te voeren die het vervolgen van zittende politici wegens corruptie een stuk lastiger maakt.
Ja, en dus kan hij misschien zijn eigen hachje aan het eind van de rit dan redden.
Maar een hoge prijs voor Israël, zeggen velen.
Ja, en zo erg gaat Israël hem dus ook niet aan het hart, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, ergens wel weer, want hij schijnt er toch echt van. Ik heb hem zelf ontmoet een aantal keren. Hij was helemaal begaan met de veiligheid van Israël, maar dat lag met name op het terrein van het verdedigen tegen Iran. Maar daar heb je een hele sterke partner voor nodig. Denk aan de Verenigde Staten. Daar heb je een hele sterke eenheid in Israël voor nodig. En die moet je dus niet gaan torpederen met een coalitie waar zulke extremistische partijen in zitten. Dat is de weeffout waar hij zelf ook keihard tegenaan loopt.
Maar hij had toch ook geen andere opties om een coalitie te maken,
nee,
bijna?
Nee, niet.
Nee.
Niet. Dus, ja.
Dus het was dit of dit was, geen premier?
Dit was
premier.
Dit of geen premier. Nou, die rechtse coalitie heeft op dit moment wel de meerderheid in de Knesset. Maar met wat er gebeurd is sinds de verkiezingen, he, ruim een half jaar geleden, maar langer dan. Maar die regering kwam aan het eind van december vorig jaar. Nou, in het laatste half jaar is er zoveel gebeurd dat bij de peilingen nu de coalitie zou verliezen. Dus de Israëlische kiezers hebben wel zoiets van, wat hebben we ons aangehaald?
Maar dat zie je in Nederland natuurlijk ook. En daarom wil de coalitie vooral nu geen nieuwe verkiezingen. Dus houden ze elkaar toch weer vast.
Ja, dat is dus in Israël ook gaande. En tegelijkertijd komt er dus allerlei wetgeving op tafel. Waarvan een meerderheid van de bevolking het niet mee eens is. Peilingen geven aan dat ongeveer 2/3 van de Israëli's denken van, dit gaat te ver, dit moet niet zo doorgaan. En we moeten nog de optie openhouden dat er nog vredesgesprekken rond de Palestijnen kunnen komen. En als je dus de nederzettingen enorm gaat uitbreiden, dan torpedeer je die ook.
Ja. Maar hoe gaat dit verder? Want die nederzettingen, een soort claimen, hè? Want dat doen ze eigenlijk. Nee, dit hoort gewoon bij Israël.
Je hebt een herstart, bij wijze van spreken, van alle tegenstellingen deze week. Dus je hebt best kans dat aan het eind van de week, hè, meestal gaan ze dan demonstreren zo op vrijdag, zaterdag. Met name zaterdagen waren berucht dat er dus honderdduizenden de straat op gingen in Tel Aviv, in Haifa, in Jeruzalem, ook voor het huis van de premier, ook bij de Knesset. Grote kans dat ze terugkomt, hoewel het nu bloedheet is in Israël. Dus je gaat niet uren de straat op zomaar, zeg maar. Maar ja, dat zal wel weer gebeuren, denk ik. Je ziet dat daar nu al heel erg over gesproken wordt, want wat heb je anders?
Maar ze luisteren niet echt naar die demonstraties, toch?
Ja, daar heeft Netanyahu dus wel naar geluisterd in maart. Dat was de boodschap.
Omdat hij dus die hervormingen toen maar even on hold heeft gezet.
Ja, nou ja, maar even. Dat was een hele stap voor hem. Hè. Dat werd hem niet echt in dank afgenomen. Daar zijn ook wel beloningen voor uitgedeeld. Zo kreeg Ben-Gvir een eigen ministerie van Nationale Veiligheid. Hij werd minister van Nationale Veiligheid.
Ja, dus
als minister van Nationale Veiligheid kreeg je een eigen brigade. Sorry, dat was het.
Ja. Ja. Maar dus denk je ook weer, als er nu weer heel veel demonstraties zijn, dan moet hij inderdaad die coalitiepartijen weer tevreden houden. En wat gaat hij ze dan nu weer geven?
Hij heeft een bijnaam. The Magician. De politieke magier. De tovenaar. Hij verzint iedere keer weer wat. Maar zijn magische trucendoos van dit kabinet zijn minder mooi, minder fraai, smeriger dan in vorige keren. Dat is wel wat eraan kleeft.
En de trucendoos is misschien ook een keer leeg, want op de duur heb je alles weggegeven.
Het houdt een keer op. Er moet nog bijvoorbeeld een begroting komen. Er moet een akkoord daarover zijn. Dat is de vorige regering wel gelukt. Dat was een unicum, want er waren jaren niet meer voorgekomen. Ja, dat soort beslissingen moeten ook worden genomen. Grote beslissingen op het terrein van economie, op het terrein van klimaatmaatregelen, duurzame energie.
Ligt nu allemaal stil voor je gevoel?
Niet helemaal. Maar er zijn heel veel high-tech bedrijven die gaan hiermee door. Er zijn al bestaande afspraken met Jordanië. Die levert zonne-energie in ruil voor drinkwater. Noem maar op. Dat soort afspraken gaat wel door. Daar heb je een kader voor nodig dat wil uitvoeren. Bijvoorbeeld ministerie van Defensie, van Economische Zaken, van die daarmee te maken hebben. Maar als je dus in één keer een belangrijk deel van Defensie, de taak om het zeegebied op de westelijke Jordaanoever te beheren, als dat in één keer overgaat naar zo'n daarnaast geplaatste minister van Financiën die ook bevoegdheid op Defensie heeft en dat dan gaat uitvoeren en zo'n ultranationalist is die privé roept van, ja, het is allemaal van ons en dit gaan we verder bij Israël trekken. Dan houdt het maken van nieuwe afspraken wel op.
Ja. Hoe is er onder de Palestijn eigenlijk gereageerd op het feit van dat
maar ja, het meteen
gezegd,
opblazen van het gesprek?
Ja.
Meteen stoppen. En Wat je wel in dat hele proces ziet, is dat de positie van de Palestijnse autoriteit, die was al enorm verzwakt, is ook niet democratisch. Er zijn sinds 1996 geen verkiezingen meer gehouden. Dus Abbas zit er ook al, ik weet niet hoeveel jaren, zonder echt een reëel mandaat. De steun aan de Palestijnen is gewoon afgenomen, ook gewoon in geld. Dat merk je aan de mogelijkheid die ze hebben om veiligheid te coördineren met Israël. Wat ze nog wel een veiligheid doen, is ook op het zelf in het zadel blijven. Want de steun voor Hamas, met name onder jongeren, neemt toe. Hou je daar verkiezingen, gaat Hamas waarschijnlijk winnen op de Westbank. Dat wil niemand. Dus ook daar zit ook een bottleneck, een enorme knoop in het touw richting de toekomst, waarvan niemand nog echt weet hoe dat op dit moment ontward moet worden.
Het voelt een beetje als een knoop. Alles wordt op de schop gegooid, zeg maar. Alle verhoudingen kunnen draaien.
Nou ja, in zo'n situatie zou je dus moeten zeggen, Netanyahu als premier van Israël, doe voorzichtig. In hele vet gedrukte hoofdletters.
Maar dat doet hij niet.
Maar dat kan hij niet met deze coalitie. Daar zitten die twee ministers in die alles in de fik willen steken om hun gelijk te krijgen.
Ja,
maar en dat ook gaan doen als ze denken dat dat moet.
Ja, maar wat voor opties heeft Netanyahu dan, als je even vanuit zijn perspectief bekijkt? Hij kan het stoppen.
Een handreiking van Benny Gantz, de leider van Blauw-Wit.
Wat is dat voor partij voor de mensen die het niet weten?
Die was heel sterk in de vorige verkiezingen, ook de verkiezingen daarvoor. Ja? Is minister van Defensie geweest, is voormalig chef-staf van het leger.
Maar wat voor handreiking heeft hij gedaan?
Die wilde praten met Netanyahu van, wij moeten uit deze chaos komen. Laten we overleggen. Laten we als verstandige politici, als verstandige partijen, dus niet één op één gesprek, maar gewoon als partijen, om tafel gaan met elkaar. Dat heeft Gantz ook samen met Lapid geprobeerd in die gesprekken bij de premier, bij de president, zeg maar. En die handreiking is niet echt gepakt. Het heeft Gantz wel politiek krediet opgeleverd. Als een
van mooi dat hij dat doet.
Als een serieuze politicus die het belang van de staat Israël voorop stelt.
De man van de redelijkheid.
Ja. En je ziet nu dus ook dat er wel stemmen klinken, ook vanuit de partij van Gideon Saar, van zo'n politicus hebben we nodig. Een gematigde politicus die op basis van consensus gaat nadenken over de toekomst van Israël en, als het zou mogen, alsjeblieft, ook zover weer te krijgen dat we eindelijk eens een grondwet gaan opstellen. Want dat is er nog steeds niet. En ja, als je die wel zou hebben, een mooi omlijste, vaststaande grondwet, dan zou je ook aan dit politieke krakeel een kader kunnen bieden. Zo van tot hier en niet verder.
Maar iedereen kan dat willen. Zolang Netanyahu geen nieuwe verkiezingen wil, komen die er natuurlijk ook niet.
Nee, die wil hij niet.
Nee, die wil hij niet. Dus nee. Die komen er niet.
Voorlopig niet, nee.
Dus dan zit je toch in een soort spagaat of een impasse.
Nou ja, dat is dus waarop waarschijnlijk de oppositie zich gaat opmaken voor weer nieuwe grootschalige demonstraties. Niet zozeer de politieke leiders ervan, maar anderen. Wat ik citeerde dus die voormalige bevelhebber van de strijdkrachten, Dan Galoets. Nou, dat soort mensen die zeggen van, wij moeten hier tegen blijven verzetten. Dit kan niet gebeuren, anders hebben wij dit land niet meer.
Maar op korte termijn heeft het verzet niet zoveel zin, denk ik. Want dan gaat
hoor.
Nou, dan gaat hij weer cadeautjes geven aan de coalitiegenoten die tevreden moeten houden, omdat de hervormingen weer worden uitgesteld.
Daar zijn grenzen. Je kunt niet alles weggeven. Hij heeft er toen geprobeerd door die minister van Defensie af te laten treden, het Galant.
Wat niet lukte.
Wat niet lukte.
Het
Galant ging A niet weg en B ongeveer iedereen stijgende. Ook zijn eigen Likud-partij stijgende daartegen, want Galant is geen slechte minister. En je hebt hem heel hard nodig, want de veiligheidssituatie van Israël. Je hebt aanvallen vanuit Syrië door pro-Iraanse milities. Je hebt Hamas in het zuiden. De islamitische jihad is nog radicaler. Er zijn met Egypte gesprekken gaande van hoe kunnen we Hamas rustig houden. Ook Hamas schijnt daar deels belang bij te hebben. Nou, dat is een. Dat zou soelaas bieden in het zuiden. Om die rakettenregen daar niet eindeloos weer terug te krijgen. Overigens, dat soort afspraken overleeft het vaak ook niet langer dan 1 of 2 of 3 jaar. Maar goed, ze zijn nodig. En zo'n minister wegsturen, dat werd niet gepikt. Dus er zijn wel grenzen aan wat Netanyahu kan doen. Dus daarom kunnen civiele protesten, vreedzame protesten, zijn ze geweest, die kunnen wel degelijk effect hebben. En dat brengt ook wel een nieuwe cohesie in Israël samen. Want wij staan ergens voor. En dat heeft Israël wel nodig.
Ja. Moet Netanyahu weg voor de toekomst van Israël? Is dat beter? Zou je dat zo kunnen zeggen?
Als je kijkt naar dit kabinet en als je dat vergelijkt met wat het vorige kabinet deed en je denkt aan de lange termijn van Israël en je bent ervan overtuigd dat die toch via gedachten te vinden is in een tweepartijenoplossing, dus een vredesakkoord met de Palestijnen, en vanuit die positie ook werken aan het isoleren van Hamas en dat soort lui, de invloed van Iran verder uitschakelen, dan zou het goed zijn voor Israël dat Netanyahu plaatsmaakt voor iemand die wel naar een strategische politiek kiest. En dat is wel raar, want Netanyahu was altijd een stratege bij uitstek, maar nu niet meer.
Nou, misschien hooguit een stratege voor zijn eigen belang.
Dat zeggen velen, ja, en daar lijkt het wel een beetje op, ja.
Dat is verdrietig als je eigenlijk verandering wil, maar je weet het gaat toch ook niet gebeuren. Hoe hou je dan de hoop vast daar?
Ja, nou ja, die oude Netanyahu kwam dus in maart wel weer even boven. Die op een gegeven moment zei van nee, ho, stop, dit kan zo niet langer. Hier maken we even pas op de plaats. En dat is ook in bijvoorbeeld een... ik las een opinie van de Jerusalem Post van... ik dacht zondagavond of maandagmorgen. Die zeiden van ja, dat hadden we nodig... Daar die situatie moet je terug. Ook de oppositie moet daaraan werken. Ga in gesprek daarover. Want anders krijgen we die herstart van de hele ellende... die vanaf januari losgebarsten is tot en met eind maart. Dat moet niet. Dat verzwakt Israël. Nou, dat is, daar gaan de gedachten nu in Israël over. En dat blijven we natuurlijk voluit volgen.
Want, ja, want super, we hopen er,
zeer zo, interessant.
Ze hopen daar natuurlijk dus af en toe weer even die oude Benjamin Netanyahu tegen te komen.
Ja,
te
die zien. In staat was om toch met mensen in gesprek te gaan. Ook al hadden die hem uitgescholden. Hè, en met een Lieberman samen ging regeren. Die in de regering met toen de arbeidspartij heeft samengewerkt. Ik bedoel, die ervaring heeft hij. En zo'n brede regering heeft Israël ook wel nodig in momenten dat het echt erom gaat. En niet een regering die vooral uit extremen bestaat. Langzamerhand denk je dus bijvoorbeeld over een partij als Shas, wat een heel sterk religieus georiënteerde partij was, orthodoxe partij. En altijd gold als van, nou ja, dat is wel een partij zeg maar, die zijn eisen stelt aan Israël die onredelijk zijn. Maar Shas wordt nu gezien als een hele redelijke partij in verhouding met de rest. Nou, dat geeft aan hoe dat hele politieke spectrum is verschoven. Maar ook de taal die 10 jaar geleden als extreem werd gezien... vind je nu bijna dagelijks terug. Ook in politieke discussies. Dat heb je in heel veel Europese landen ook gezien. Ja.
En dus ook in Israël.
En ook in Israël, zeker. Daar is, nou ja, er was dus een rechtse meerderheid. Hoe je het ook went of keert. Dat kwam met de stembus.
En daar zitten ze nu mee opgescheept.
Ja, nou ja, soms heeft een volk spijt van zijn keuze.
Is dat zo? Ja, zou je dat in dit geval zeker zo kunnen zeggen?
Het is misschien een extreme vergelijking. Ik ben in de Gaza-strook geweest, ook nadat daar verkiezingen waren, die laatste keren. En waarbij mensen uit protest tegen de corruptie van de PLO, van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, en van de Fatah-partij onder leiding van Arafat, uit protest hadden ze op Hamas gestemd. Zo van, nou zullen we je even laten voelen dat wij het niet met je eens zijn. En toen mond Hamas. Ja, dat was de bedoeling niet. En die hebben dus spijt van die protesten, van hier tot Gunter. Maar ja, daar hebben ze nu al 17 jaar spijt van. Maar ze zitten wel vast in die situatie. Soms zijn tweede keuzes die je maakt om iets onuitgesproken of wel uitgesproken duidelijk te maken, hebben gevolgen die je niet overziet en die je ook niet wilde.
Dankjewel Jan voor deze week. Dit was Blik op Buitenland. Heb je vragen of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast@ne.nl. En vergeet ook niet te abonneren, zodat we elke week vanzelf weer in je podcast-app verschijnen. En laat ook een review of een recensie achter over deze podcast, want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ook deze podcast te vinden. Tot volgende week!